Daarna wordt u gelezen uit Handelingen 10, de versen 34 tot en met 48. De schriftlezing, Handelingen 10, vers 34 tot en met vers 48.
En Petrus de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop, welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende, allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke ze gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gezeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.
We zijn toegekomen aan de behandeling van paragraaf 17 van de Dordtse leerregels 3 en 4. De laatste paragraaf van dat artikel. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik van het evangelie, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht. Hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, der sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu ver vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden der dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat tezamen gevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, wie kon Abraham weghalen uit het goddeloze Ur der Chaldeeën, waar de afgoden werden gediend? En wie kon Rut overhalen om Moab te verlaten en met Naomi mee te gaan naar Canaan? Wie kon Levi, de tollenaar, verlossen van zijn begeerte naar geld en goed? Wie kon Maria van Magdala verlossen uit die 7 geesten die haar bezet hielden? Wie kon Saulus van Tarsen, die fariseer die zo hoog op de ladder van de godsdienst was geklommen, wie kon hem overtuigen dat alles van hem tekort was en dat hij daarmee voor God niet kon bestaan? Ja, wie kan jou verlossen uit je onverschilligheid en uit je zorgeloosheid? Wie kan u overtuigen van uw leegheid, van een leven zonder de Heere Jezus Christus? Ja, wie kan een geestelijk dode zondaar levend maken met Christus? Is dat de vraag van uw hart? De worsteling van je ziel? Weet je, dat kan geen mens. En ook een scherpe wetsprediking lukt dat niet. En ook de lieflijkste prediking van het evangelie is daartoe niet in staat. Dat kan alleen God. Drie-enig. Alleen de genade van God kan een mens verlossen van dood en van straf. En toch... toch sluit dat het gebruik van de middelen niet uit. En dat blijkt ook nadrukkelijk uit die laatste paragraaf van artikel 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema het gebruik van de genademiddelen. 2 gedachten. In de eerste plaats geen middelaar zonder de middelen. En in de tweede plaats geen middelen zonder de middelaar. Het gebruik van de genademiddelen. Geen middelaar zonder de middelen. En de tweede gedachte, geen middelen zonder de middelaar. Er is niemand van ons die graag ziek wil worden. En daarom, je kleed je goed aan als het buiten koud is. En jullie jongens en meisjes, als je naar school toe gaat, dan doe je een dikke jas aan. En als het vriest, dan doe je ook nog eens je handschoenen aan en een muts op je hoofd. En je let erop dat je niet te veel eet en niet te vet eet. En elke dag heb je een portie groente en fruit ook nodig. Je let op je levensstijl. Je zorgt ook voor voldoende beweging. Je probeert ook te komen aan genoeg uren slaap. Daar ben je mezelf verantwoordelijk voor. Ja, onze tijden zijn in Gods hand, zo lezen we in Gods woord. Dat is waar. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. We zeggen toch ook niet dat we in het verkeer ons wel roekeloos kunnen gedragen als God toch bepaald heeft dat we wel 100 jaar oud worden. Nee, we stoppen voor een rood stoplicht. We houden ons aan de snelheid. We rijden netjes rechts en we letten ook goed op. We gebruiken de middelen om goed voor ons lichaam, om goed voor ons leven te zorgen. En toch, als je dan ziek wordt, dan gebruik je ook de medicijnen die de dokter je dan voorschrijft. Dan stel je eens voor dat je dit niet doet. Iemand is ernstig ziek en hij ligt in het ziekenhuis en hij krijgt te horen dat er maar 1 middel is dat hem helpen kan. Hij zegt echter, als God wil dat ik beter word, heb ik dat middel ook helemaal niet nodig. We zouden hem allemaal voor gek verklaren. Nee, de medicijnen, die zal hij moeten gebruiken. Daar kun je immers beter van worden. Wij hebben de middelen dus wel te gebruiken. En dat geldt voor het alledaagse leven. Maar dat geldt nu ook voor het geestelijke leven. Ja, God moet het doen. Van begin tot eind. En dat is ook helemaal waar. Hij alleen kan een dode zondaar levend maken. En dat is ook wel hetgeen wat we hebben gehoord in die achterliggende paragrafen. En telkens weer werd daarin benadrukt dat geloof een gave van God is. Zalig worden, dat is uit genade. En daar zit nou helemaal niets van de mens bij. Maar de remonstranten die meenden daaruit op te kunnen maken dat de gereformeerde leer zou leiden tot verwaarlozing van de genademiddelen. Want waarvoor is dan de prediking nog nodig als de Heere toch de wedergeboorte zonder ons in ons werkt? En dat was nou precies datgene wat ze de gereformeerden hebben verweten. Maar dat verwijt is nou onterecht. Want de leer van Gods vrijmacht sluit nu het gebruik van de middelen beslist niet uit. En dat is nou wat paragraaf 17 ook leert. Gelijk ook de almachtige werking van God, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik van het evangelie. God bindt zich dus aan de middelen. Daardoor wil hij werken. En dat is ook iets dat we telkens weer tegenkomen in Gods woord. We hebben Handelingen gelezen, Handelingen 10, het 44ste vers. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Een ander voorbeeld, Handelingen 16. Handelingen 16, vers 14. Waar het gaat over Lydia, die purperverkoopster. En dan staat er: welker hart de Heere geopend heeft, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. 1 Korinthe 1, vers 21. Wat nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Nog een laatste tekst, het 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En is dat woord van God dat nu aan de mensen bekendgemaakt moet worden. Opnieuw maar luisteren wat de Heere daarvan zelf zegt in zijn woord. Markus 16. Waar de Heere die ook opdracht heeft gegeven toen hij ten hemel zou varen. En hij het zegt tegenover zijn leerlingen in Markus 16 vers 15. Gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Paulus, die het tegen Timotheus heeft gezegd. 2 Timotheus. Predik het woord. Jona, die aan de mensen in Nineveh Gods woord moest verkondigen. Filippus die de opdracht kreeg om aan de moorman het evangelie te brengen. En Petrus opnieuw Handelingen 10 die aan Cornelius, die heidense hoofdman, Gods woord moest brengen. Natuurlijk, God kan wel zonder de middelen werken. Hij kan een mens wel bekeren in een discotheek. Hij kan iemand wel grijpen op zondige plaatsen. Hij kan iemand wel arresteren op een plek waar iemand zich uitleeft in de zonde. Hij kan dat dus wel, maar hij wil dat niet. Hij wil werken door de genademiddelen. Daaraan heeft hij zich verbonden. Want we zeggen wel eens, wie nat wil worden, die moet in de regen lopen. En wie bekeerd wil worden, moet in de kerk komen en Gods woord horen. Ziet u, die gereformeerde genadeleer, die maakt niet passief of afwachtend. Het waren juist de reformatoren die aan het woord van God als het openbaringsmiddel zo'n centrale plaats hebben gegeven. Dat woord van God, dat moest worden teruggegeven aan het volk. En zij ijverden daarom ook dat het woord van God in de taal van het volk zal worden vertaald. Want aan het sola gratia en het sola fide is onlosmakelijk het sola scriptura verbonden. Dat is een eenheid. En het is daarom ook onjuist om te denken dat het wel kan zonder de middelen. Die middelen die zijn niet overbodig. Ze zijn juist noodzakelijk om te brengen bij die middelaar. Of om je te houden bij die middelaar. En dat is nou dan ook het doel van die middelen. Die middelen willen je brengen tot God. Meer niet. Maar beslist ook niet minder. Zoals jouw fiets je brengt naar school. Zoals uw auto u brengt van A naar B. Daarin gaat het niet om die fiets of om die auto. Dat zijn slechts maar vervoermiddelen om je ergens te brengen. En zo willen die middelen, die willen je nou brengen tot God. Ze willen een mens brengen vanuit zijn verlorenheid tot de verhevenheid in gemeenschap met een drie-ene God. Dus door woord en geest. Zo heeft God het bepaald. Zo staat het ook in paragraaf 17. Het gebruik des evangelies, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijs der ziel verordineerd heeft. Dus als het zaad der wedergeboorte, wekt het leven en werkt het leven. En als de spijze der ziel, is het tot voeding, tot onderhoud van dat gewerkte leven. En het woord is dus onmisbaar voor het geestelijke leven en voor de voeding daarvan. Daardoor wil God dat nieuwe leven dus werken. En zonder voedsel, dat begrijpen we allemaal, houdt de mensen niet lang vol. Je hebt eten en je hebt drinken nodig om in leven te kunnen blijven. Je zou anders van honger sterven. Nou, zo is het nou ook in het geestelijke leven. Buiten het voedsel van Gods woord om zal er geen gezond geestelijk leven mogelijk zijn. Je kwijnt dan weg. En dat is nou de orde die God in zijn wijsheid en in zijn goedheid heeft verordineerd. God die bedient zich dus van de middelen om zijn werk in ons leven te doen en dat te onderhouden. Maar welke middelen gebruikt hij daar dan voor? Dat zijn er vooral drie. En we hebben ze ook gelezen. De oefeningen des woords, de oefeningen der sacramenten en de oefening der kerkelijke tucht. Door deze drie middelen, vormen van vermaningen, oefent de Heere zijn volk. God die werkt dus door deze middelen heen. En God werkt door deze middelen heen om zondaren te wederbaren, te bekeren en tot het geloof te brengen. We mogen die middelen dus ook nooit kleineren. We mogen die middelen dus ook nooit geringschatten, alsof ze maar weinig zouden voorstellen. En we het zouden moeten doen van een bijzonder ingrijpen van God. Zo niet. God werkt door die middelen. Door die eenvoudige middelen, bediend door eenvoudige mensen. Mensjes uit het stof die hij gebruikt om die middelen te gebruiken. Het houdt wel klein. Dat is wat de Dordtse vaderen ook zeggen. Dat houdt wel klein, want dan spreken ze daarvan hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mens. Maar dan toch vooral, God wil daardoor werken. Drie dus. Allereerst het woord. Het middel van zijn woord. En het woord dat dient gelezen te worden. Elke dag weer. Thuis. Op school. In de kerk. Ja, wat is het nodig dat de Bijbel een open boek in ons leven is? En dat juist in de drukte en de jacht van ons leven is het zo belangrijk om tijd te vinden om Gods woord rustig en biddend te onderzoeken. Het nemen van stille tijd wil God ook zegenen. God wil het lezen van zijn woord zegenen. Toe, hoe ligt dat nou in jouw leven? Gaat de Bijbel nog open? Of meent u, meen jij er eigenlijk geen tijd voor te hebben? Hoeveel tijd besteedt u nu echt aan Bijbellezen? Nee, dan bedoel ik niet hoe goed dat ook is om aan tafel een stukje te lezen. Zeker, dat hoort er ook bij, maar nou voor uzelf. In de stilte, in de eenzaamheid. Om het woord te pakken en dat woord te onderzoeken en de Heere te vragen of hij het wil zegenen. Want dat woord, dat mag nog gelezen worden. Maar ook, dat woord, dat mag nog verkondigd worden. Nog sterker, het moet verkondigd worden. Met klem. En met aandrang. En daarvan mag je ook verwachting hebben. Nee, nooit vanwege de prediker, maar wel vanwege de Heere die het gebruik van de prediking als middel wil zegenen. Ooit hoorde ik het verhaal van een vrouw die na afloop van een dienst een gastpredikant ook opwachtte. En die vrouw die had diezelfde predikant 4 weken daarvoor al gehoord in haar eigen gemeente. En toen was ze zo geraakt onder dat woord. En toen ze donderdags in de krant las dat die dominee weer in de buurt was, in een naburige gemeente, besloot ze maar die hele dag niet naar haar eigen kerk te gaan, maar bij die dominee te kerken. Maar ze hadden die dag ook maar weinig aan. En de preken gingen helemaal langs haar heen. En ze begreep dat maar niet. En daarom besloot ze maar ook even te wachten totdat de dominee uit de consistorie kwam en met hem in gesprek te gaan. En die dominee die zei van ja, ik weet wel waar het aan lag. 4 weken geleden kwam u om het woord van God te horen. Vandaag bent u gekomen om mij te horen. En daar is het misgegaan. Is dat ook niet treffend en beschamend? Want van een prediker kan en mag je niets verwachten. Van het woord des te meer. Daardoor wil de Heere werken. En daardoor wil hij levens maken. Daardoor wil hij zondaren trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daardoor wil hij levens ombuigen. Daardoor wil hij mensen inwinnen voor zijn dienst. Daardoor wil hij verzetstrijders recruteren voor het leger van koning Jezus. En de levende Christus, die komt tot ons met de volmacht van het gepredikte woord. En hij dingt daarin naar ons hart en naar onze hand. En daarvan mogen we verwachting hebben. Als predikant en als gemeente. Had ik dat nou vanmorgen? Had u het vanmorgen? En jij? Verwachting. Omdat de Heere door het woord wil werken. Want het evangelie van vrije genade, dat mag nog worden verkondigd. En dat is toch ook de boodschap van het evangelie. Dat er goed nieuws is. Voor arme zondaren. Dat blijde nieuws dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen. Om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. Het goede nieuws. Dat zondaren nog met God verzoend kunnen worden. Door het werk van de Heere Jezus Christus. Hij die de weg is gegaan naar het kruis en naar het graf. Maar hij die ook heeft getriomfeerd over de dood en over de machten van de boos. En dat mag toch gebeuren onder de prediking. Christus voorstellen. De Heere Jezus aanprijzen. Goed spreken van hem, de koning van de kerk. Jezus de zaligmaker aanbieden aan een in zichzelf arm en verloren zondaarsvolk. Ja, dat gaat dan wel op het scherpst van de snede. Want het gaat hier immers wel om leven en dood. Het leven in Christus. Of de dood in uzelf. Het is niet vrijblijvend wat u daarmee doet. U bent vanmorgen niet een winkel binnengelopen waar u vrijblijvend wat in kan rondneuzen. En waarbij de winkelier naar u toe komt en vraagt, is er wat van uw gading bij? En als dat zo is, is het mooi meegenomen. En als het niet is, nou ja, jammer dan. Een andere klant straks misschien wel weer. Hier in Gods huis, daar worden wij onder vuur genomen. Want onder de prediking wordt u vrijgesproken. Of wordt u verdoemd? En hier in de kerk is de klant geen koning. Maar hier is Christus Jezus koning. En daarom mogen wij de mensen ook niet naar de mond spreken en zeggen datgene wat zij graag willen horen. Maar als een heraut van de koning, niets anders dan het woord van die koning verkondigen. En als een woord voor uw hart, al gaat het dwars tegen het hart van een zondaar in. Maar ik mag en heb het u aan te zeggen dat het u wel zal gaan. Als u in de Heere Jezus Christus uw zaligheid hebt gevonden. Maar ik mag en ik heb het u ook aan te zeggen dat het u kwalijk zal gaan. Als je nog altijd voor eigen rekening rondleeft op deze aarde. Oh nee, dat is geen eenvoudig werk. Het is ook geen gemakkelijk werk. Zeker als je de mensen wat ook leert kennen. En als je ook weet het levensverhaal van de mensen. En dan is het niet eenvoudig om vanaf de kansel het ongeloof of het schijngeloof te ontmaskeren. Of om de wereldgelijkvormigheid te benoemen en te veroordelen. Of om de ondeugdelijkheid van de vrome godsdienst aan de kaak te stellen. Toch moet dat. De Heere eist dat. En hij heeft ook beloofd om dat ook te willen zegenen. Dat middel van het woord. Ook een tweede middel wat hij daarin noemt. Het middel van de sacramenten. En sacramenten, wat toch niets anders is als een zichtbaar evangelie. Het teken van Gods trouw en van Gods liefde. Sacramenten waardoor de Heere ook wil onderwijzen in zijn onbegrijpelijke trouw en liefde. Nee, die sacramenten die werken het leven niet, maar ze zijn er wel om dat gewerkte leven te voeden en te versterken. Sacramenten, doop en avondmaal, want het gaat natuurlijk om die twee, het zijn wel een genademiddel. Sacramenten die niet gegeven zijn om te laten liggen, maar die gegeven zijn om ze te gebruiken. Zo heeft de Heer het bedoeld. Want hierdoor wil God dat nieuwe leven voeden, versterken en verdiepen. En daarom dienen ze ook door hen die genade kennen gebruikt te worden. Maar hoe gemakkelijk zien we dat niet ontstaan? Net iets wat we hebben bij medicijnen. U kent dat wel. U bent ziek en u gaat naar de dokter en je krijgt medicijnen. Medicijnen die je 14 dagen moet gaan gebruiken of 3 weken. Maar na een week knap je wat op en je wordt er beter van. En je hebt zoiets van, ach, ik kan wel weer van die medicijnen af. Ik heb ze niet meer nodig. Binnen een week ben je opnieuw ziek. Omdat de kuur niet is afgemaakt. Nou, zo bedoelt de Heer nu ook als hij die sacramenten geeft. Daarmee wil hij dat zwakke, aangevochten en bestreden leven van zijn volk en kinderen, wil hij ook versterken en wil hij ook verdiepen. Maar dan dienen die sacramenten dus ook gebruikt te worden. En dan het derde middel. Het middel van de tucht. Ja, ook door deze vorm van vermaning oefent de Heere zijn volk. Als de tucht ontbreekt, dan tekent dat de dieper verval en de grote goddeloosheid. Denk maar aan de dagen van Eli. Eli liet alles gebeuren. En dat gold zowel bij hem thuis als ook rondom het heiligdom in Silo. Of denk maar in de dagen na koning Salomo. Rond de tempeldienst heerste er toch groot verval. Juist omdat zonden niet meer werden aangewezen, werden veroordeeld en werden bestraft. De tucht wordt in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis samen met de bediening van het woord en met de bediening van de sacramenten als één van die 3 kenmerken genoemd waaraan je de ware kerk herkennen kan. Kijk, en dan kunnen we ons zorgen maken over een voorstel dat er ligt op de tafel van de generale synode, waarbij gesteld wordt dat de tucht per plaats kan wisselen. Wat in de ene gemeente niet mag, zou in de andere gemeente wel mogen. En zo wordt dus eigenlijk aan de vrijheid van de gemeente overgelaten wat wel of wat niet zondig is. En dat geeft zorg. Zeker veel zorg. Maar hoe is het onder ons? Hoe functioneert de tucht in onze gemeente? Zowel vanaf de kansel als op de huisbezoeken, als bij het kerkraadsbeleid wat alles wordt gemaakt, hoe functioneert dan de tucht? Wordt er nog gewezen op zonden en ongerechtigheden die aan de hand worden gehouden? Wordt er nog gewezen op een verkeerde levenswandel. Wordt er nog wat van gezegd als mensen met hun gedrag bij anderen ook ergernis oproepen? Wordt er nog wat van gezegd als mensen met hun houding de gemeente van Christus schade toebrengen? En wordt er dan nog ook wat gedaan als zulke praktijken door blijven gaan? Worden mensen nog aangepakt als ze in hun zondig gedrag blijven volharden? Dat is immers wel nodig en dat is ook een vraag die ons mag brengen. Wordt de tucht nog wel gehandhaafd? Want de tucht is dus wel een kenmerk van de ware kerk. En ook de tucht is een genademiddel waardoor de Heere ook de bekering wil werken of iemand opnieuw terug wil brengen van verkeerde wegen. En hoe erg is het dan als het middel van de tucht niet meer wordt gehandhaafd? Oh, dat kan soms heel moeilijk zijn en dat is ook zo. Zeker als het gaat om een bekende, iemand in de familiekring of in de vriendenkring. Iemand met wie een bepaalde band is opgebouwd. Maar in het koninkrijk van God zal zonder aanzien des persoons moeten worden gehandeld. En zonde gedrag kan uiteindelijk nooit getolereerd worden in een gemeente. En dan maakt het ten diepste geen eens uit wie zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Het kwaad dat dient bestreden te worden en dient ook geweerd te worden. En zo dient ook de zondaar teruggebracht te worden van een heilloze weg, waardoor hij uiteindelijk niet voor God zou kunnen verschijnen. Want de tuchtuitoefening is niet om mensen te plagen. Maar dat is juist bedoeld om mensen terug te brengen van een dwaalweg. En om ze te brengen tot de Heer. Die drie middelen, uitoefening van het woord, uitoefening van de sacramenten en de bediening van de kerkelijke tucht. Dat zijn nu de sleutels waardoor het koninkrijk der hemelen wordt geopend voor een zondaar. En nu God zich dus bedient van deze genademiddelen om in zondaarsharten te werken, betekent dat ook dat wij daarop aangewezen zijn. Het zou immers God verzoeken zijn om te denken, ach, als het God behaagt, dan geeft hij het mij toch wel. Dan heb ik het woord en de sacrament geen eens voor nodig. Zo mogen we niet denken. En dat is ook wat de Dordtse leerregels ook nadrukkelijk zeggen. Als zij er ook van spreken, alzo moet het ook nu ver vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten, dus zouden durven God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat te samen gevoegd zouden blijven. Want waarom? Omdat het juist door deze middelen is dat God de genade meedeelt. En we hebben die middelen dan dus ook te gebruiken. Calvijn zei eens, God had aan slapende mensen het geloof kunnen inblazen, zonder de dienst van mensen. Maar hij heeft echter besloten dat het geloof uit het gehoor geboren zou worden. En dat is toch helemaal niet vreemd, want je gebruikt van alles. Eten, om je lichaam gezond te houden. Studieboeken, om te kunnen leren. Machines om de vis te sorteren. Machines om op het werk, op het land te kunnen doen. Maar wat gebruik je nou om tot bekering te komen? God heeft daartoe middelen gegeven. Wat gebruikt u nou om tot bekering te komen? Want je komt niet tot de middelaar zonder de middelen. Dat is dus het eerste. Maar tegelijk ook geen middelen zonder de middelaar. Dat is het tweede. Onze tweede gedachte. Want we zeiden al, de Heere die maakt dus niet zalig zonder het gebruik van de middelen. Maar tegelijk maakt hij ook niet zalig vanwege het gebruik van de middelen. Het is dus niet zo dat God aan mensen het geloof geeft omdat ze zo ijverig en zo best bezig zijn geweest in het gebruiken van die middelen. En voelt u, dat zet ook klem. Dat zet ons ook eigenlijk direct ook in een spanningsveld. Al moeten de middelen gebruikt worden, toch blijven we wel afhankelijk van Gods zegen. Ja, zo is het toch in alles. De boer, die moet het land ploegen en die moet zaaien. Maar uiteindelijk hangt het van Gods zegen af of de vrucht op het land komt. Een leerling heeft hard te leren, hij heeft ook zijn best te doen. Maar uiteindelijk zal de Heer ook al die arbeid wel moeten zegenen. Wij hebben de middelen te gebruiken. Ook de genademiddelen. Maar de Heilige Geest, die moet er dan nog wel zijn zegen over geven. En die middelen die brengen dus niet automatisch of vanzelfsprekend tot de middelaar. En dat blijkt wel als we ook goed bedenken dat de Dordtse vaderen pas spreken over de genademiddelen aan het einde van het artikel waarin het gaat over de verdorvenheid van de mens en de bekering van de mens tot God en de wijze waarop. Dat is nou ook niet zonder reden dat het helemaal aan het eind van dit hoofdstuk komt. Want daarmee keren zij zich tegen de remonstranten voor wie de genademiddelen een middel zouden zijn, een ladder zouden zijn waarop je zo tot God omhoog zou kunnen klimmen. Hoe ijveriger je die middelen gebruikte, hoe sneller je bij die middelaar bij Jezus zou zijn. Dat dachten de remonstranten. En van dat denken moesten nou de gereformeerden niets hebben. En daarom behandelen ze de genademiddelen pas aan het einde van hoofdstuk 3 en 4. Terwijl ze daarentegen in artikel 2 al uitgebreid hebben gesproken over de middelaar. En over het werk van de middelaar. En dat is ook waar. Geen middelaar zonder de middelen. Maar het is net zo zeer waar, geen middelen zonder de middelaar. Nog sterker, de middelaar staat en gaat voorop. En dat is wezenlijk. Want daarmee wordt het logisch, systematisch denken van de remonstrant doorbroken die eerst spreken van de middelaar. Sorry, die eerst spreken van de middelen en dan van de middelaar. En dat remonstrante denken, dat zit toch diep ingebakken in de mens. Ook in de mens in de gereformeerde gezindte. Juist omdat het zo sterk aansluit op onze hang en drang naar werkheiligheid. Omdat het inspelt op de behoefte van de mens om er zelf iets aan bij te dragen. Dan wordt het gezegd, het komt je niet aanwaaien. Je moet er wel wat voor doen. En alle nadruk wordt dan gelegd op de verantwoordelijkheid van de mens. Zo sterk dat het eigenlijk een voorwaarde wordt voor Gods doen. Als ik nu maar in de Bijbel lees, als ik de middelen maar gebruik, als ik maar ijverig bezig ga, als, dan komt het vast wel goed en dan wil God dat vast en zeker gaan belonen. Maar zo is het niet. En dat blijkt dan ook wel dikwijls. En mensen haken dan teleurgesteld af en ze zeggen, ja, ik lees al zo lang in mijn Bijbeltje en er is er nooit wat gebeurd. Ik kom al zo lang in de kerk. Ik doe er alles aan. En ik sta er nog altijd buiten. Ja, had u om die redenen dan wat anders gedacht? Had u dan gedacht dat u uzelf door uw doen en laten er binnen zou kunnen plaatsen? En had je dan gedacht dat het gebruik van die middelen genoeg zou zijn. Dat je er zou komen door trouw die middelen waar te nemen. Ik weet u, dan maakt u daarin ook die fout, want het gaat niet om die middelen. Daar gaat het ten diepste uiteindelijk niet om. Het gaat om de middelaar. Want je kan de middelen eren zonder de middelaar te begeren. En de facto hem uiteindelijk te negeren. De middelen die willen slechts tot Jezus brengen. Meer niet. En aangrijpend. En misschien bent u of jij er wel zo'n een. Als er dan zijn die van hun middelen de middelaar hebben gemaakt. Ze lezen elke dag uit de Bijbel. Ze zijn er trouw en nauwgezet in. Ze zullen dat ook nooit overslaan. Het komt er ook niet bij hen op om de kerkdienst te verzuimen. En natuurlijk, dat is allemaal ook goed. Zeker in het licht van wat we hebben gehoord in het eerste punt. Maar het kan wel het probleem zijn als mensen daaraan genoeg denken te hebben. Er zijn zelfs die mensen die trots zijn op hun auto. Ze hebben die auto in de garage staan en ze zijn er zuinig op. Maar ze rijden er eigenlijk nauwelijks in. Die middelen, ze zijn geen doel op zichzelf. De middelen begeren je te brengen tot de Heere Jezus Christus. En als die middelen je daar nog niet hebben gebracht, hebben die middelen het doel ook nog nooit bereikt in je leven. Want die middelen zijn ten diepste geen opstap tot de middelaar, maar die middelen zijn eigenlijk een afstap van de middelaar naar ons mensen. Want in die middelen komt de Heere zelf naar ons toe. En dat is het grote geheim. God openbaart zich in die middelen. En hij openbaart daarin die grote werken Gods in Christus Jezus. En hij maakt zich in die middelen bekend als een God van genade en van barmhartigheid. Hij buigt zich in die genademiddelen naar een mens toe. Hij komt daarin zelf naar ons toe. En hij betoont daarin zijn liefde en zijn barmhartigheid aan zondaren. En hij komt met zijn beloften, die vast en zeker zijn in de Heere Jezus Christus. En zo grijpt hij ons aan door die genademiddelen, opdat wij hem zouden aangrijpen in dat woord en zouden vastklemmen aan dat woord. En dat is die weg. Die genademiddelen die komen al bij de middelaar vandaan. Dat is een afbuiging van God naar ons mens. En hij wil dat zegenen. Hij wil dat ook gebruiken. En daarom is het ook zo'n voorrecht dat de Heere nog met zijn woord ook tot ons komt. Met dat genademiddel dat vol is van hemzelf en spreekt van wie hij is in zichzelf, de bewogen. Kijk, als ik het u nou zo vraag aan jou, als er nou één middel is, als er nou nog één middel is om bekeerd te worden, zou u het gebruiken? Als er nou nog één middel is om verzoening met God te vinden, zou jij het gebruiken? Als er nog één middel is, één middel om Jezus als je zaligmaker te mogen kennen, zou je dat middel dan gebruiken? De Heer heeft dat middel gegeven. De Heer heeft dat middel beschikbaar gesteld. En dat middel, ach, dat ligt op de kansel. Het is het woord van God. Dat middel, dat ligt nou misschien op je schoot, terwijl je daar zit in de kerkbank. Dat middel dat ligt op de tafel in de eetkamer. Dat middel dat ligt op jouw bureau in je slaapkamer. En gebruik dat middel dan toch. Oh nee, niet als een tovermiddel. Maar wel als een genademiddel. Want God wil door zijn vermaningen, door die vermaningen, zijn genade meedelen. En dat is de weg waarlangs hij een zondaarsleven wil binnenkomen. En zo wil hij het heil in Christus thuisbrengen in de harten van zondaren. Als u ziek bent en er zou maar één middel zijn dat je beter kan maken. Ach, je zou er een dag voor in de rij willen staan bij de apotheek. Of je zou er uren voor willen rijden om dat middel in je bezit te krijgen. Nou, zo is er één middel waardoor uw zieke ziel genezen kan worden. En gebruik dat middel dan toch. En de Heilige Geest, die wil dat middel gebruiken om het geloof in zondaars harten te ontsteken en zondaren te verbinden aan de Heere Jezus Christus. Ja, dat het oog en het hart mogen opengaan voor het heil dat er ligt in Christus. En dat je hem mag gaan zien door het lezen van het woord, onder de bediening van de sacramenten en ook in de uitoefening van de tucht. Dat je hem mag zien in zijn rijkdom en in zijn genade. Dat je iets mag gaan verstaan van de liefelijkheid en van de heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat je zijn naam leert spellen. En zijn verlossingswerk u ook lief en dierbaar mag worden. En je hart mag uitgaan door hem. En je lege handen, dat die vol mogen worden. Ja, vol gemaakt door de Heere Jezus Christus. Als hij ze vult met zichzelf en met zijn weldaden. Ja, dat zo, onder het uitoefenen van die middelen, de middelaar, Christus Jezus, door de werking van Gods geest, geboren mag worden in het hart. Amen.